Agendapunt 4, kaderbrief 2020 van Sensor. En we starten met een presentatie door de heer Wallenberg. Welkom, meneer Wallenberg, bij de commissie. Ik heb vooraf even gevraagd, het is de bedoeling dat u tijdens de presentatie kunt u verduidelijkingsvragen stellen en daarna krijgt u twee termijnen.
Ja, dankjewel. Commissieleden, fijn dat wij vandaag hier een toelichting mogen geven op de kaderbrief / meerjarenbegroting. Ik heb begrepen dat u die informatie in principe ook allemaal al gehad heeft. Gezien ook de tijd en de tijd die beschikbaar is, wil ik dan heel kort nog eventjes wel door de presentatie heen lopen en u graag uitnodigen om daarop te reageren. Want uiteindelijk is de bedoeling van deze avond dat wij van jullie als raadsleden ophalen, kijken naar de problematiek waar Sensor, de uitvoeringsorganisatie van de 7 gemeentes, waaronder Asten, zeg maar, naar de toekomst welke mogelijkheden, welke maatregelen, welke opties er zijn als je vervolgens moet kijken op een meerjarenbegroting die toch sluitend te krijgen. Dus dat is mijn doelstelling, onze doelstelling, om vandaag van u te vernemen hoe jullie tegen een aantal zaken aankijken. Overigens heb ik meegenomen Sylvia Konijn, senior beleidsmedewerker. En als u zulke moeilijke vragen hebt dat ik daar geen antwoord op kan geven, dan kan Sylvia daar ongetwijfeld. Daar ben ik ook heel blij mee, zeker. De kaderbrief. Die is tot stand gekomen naar aanleiding van de najaarsconferentie zoals die in ons programma zit. En op basis van die najaarsconferentie is de kaderbrief gemaakt. En die kaderbrief is zeg maar de aanzet voor de begroting en het ondernemingsplan 2020. Die wordt gekoppeld en daarom stond er ook / meerjarenbegroting, want u heeft ongetwijfeld ook meegekregen dat wij, nadat wij in juli de begroting en de meerjarenbegroting hadden vastgesteld voor 2019 tot en met 2022, van het ministerie plotsklaps te horen kregen dat de cijfers die wij in mei nog hadden gekregen van het ministerie met betrekking tot de buigmiddelen 4,2 miljoen lager uitvielen. En dat leidt natuurlijk ook bij Sensor tot een vet probleem. Daar hebben wij al wel naar gekeken, kom ik direct nog op terug. En daar hebben we al een aantal maatregelen op genomen. Maar dat is nog onvoldoende om uiteindelijk in de meerjarenbegroting te komen tot een sluitende begroting. Goed, inhoud en financiën toch met elkaar combineren, want dat is natuurlijk toch wat er ook bij Sensor gebeurt. En dan ga ik eventjes terug naar de inhoud van de kaderbrief die eigenlijk uit drie punten staat. Inburgering en werk. Minister Koolmees is voortvarend bezig, denken wij, om te kijken naar hoe succesvol is de inburgering tot nu toe geweest en waar heeft dat toe geleid en zijn we daarmee in Nederland op de goede weg. En zijn conclusie is, en die wordt voor een deel denk ik ook onderbouwd door cijfers zoals die door het UWV geproduceerd worden, dat als je nu kijkt dat ongeveer nog 80% van de statushouders die binnen zijn gekomen op dit moment nog steeds in de uitkering zit. Dus dat is een vrij hoog percentage. We hebben in Nederland gekozen om met name te starten eerst met inburgeren en zeker niet met werk. En wij zelf als Sensor zijn vorig jaar al de discussie gestart, zou het niet veel beter zijn om die twee minimaal op gelijke hoogte te stellen, inburgering en werk. En eigenlijk nog liever in de volgorde werk en inburgeren, omdat wij van mening zijn dat werk een heel goed instrument kan zijn om juist die inburgering veel beter tot stand te brengen. Nou, die gedachte is ondertussen bij minister Koolmees ook tot stand gekomen. En in zijn zeg maar, aankondiging als het gaat over inburgering en werk heeft hij zelf ook aangegeven naar aanleiding van een stuk van de argumentatie zoals ik hem net ook gaf. Dat hij zegt van werk is eigenlijk het belangrijkste voor iedereen in feite, maar zeker ook voor statushouders. Om vervolgens ook die inburgering beter handen en voeten te kunnen geven. En daar zijn wij vorig jaar al mee gestart door de combinatie van statushouders en werken. Waarbij wij ook bijvoorbeeld werkvloertaal aanbieden aan die mensen in die werkomgeving. Waardoor je ook ziet dat mensen veel sneller zaken oppakken en ook in de context van het werk waar ze in zitten, gewoon ook in hun netwerk met mensen te maken hebben die Nederlandse taal spreken. Terwijl vaak in inburgeringssituatie die situatie is dat mensen toch in hun eigen peergroep zitten, niet Nederlands spreken, maar hun eigen taal, waardoor dat niet echt goed op gang komt. Wij hebben aangegeven naar aanleiding van die ontwikkeling dat, omdat Sensor natuurlijk toch is om mensen naar werk te begeleiden als uiterste vorm van participatie en zelfredzaamheid. Als dat uitgewerkt is in een verdere wet en regelgeving, wij met name aan de voorkant bij die inburgering en werk de regiezel zouden kunnen krijgen in samenwerking overigens wel met partners, om dat zeg maar op een andere manier vorm te geven en inhoud te geven. Zodat het uiteindelijk zowel voor werk, dus het inkomen genereren, als voor de inburgering een beter resultaat op gaat leveren. Samenwerking ketenpartner is daar dus ook meteen een onderdeel van. Dat heeft deels te maken met punt 1, omdat je zag in Nederland en ziet in Nederland dat verschillende organisaties vanuit hun doelstelling met statushouders aan de gang zijn. En dat is van eerst inburgeren en eerst ook nog zorgen dat men in een bepaalde situatie terechtkomt, tot allerlei andere vormen. En die doelstellingen lopen niet altijd parallel. Dat is ook wat dan vervolgens tot resultaat heeft, dat er heel veel mensen en niet ingeburgerd zijn en ook niet aan het werk zijn. En wij denken dat door die integrale aanpak met ketenpartners, en je ziet ook wel dat ook steeds meer bij die ketenpartners in is gedaald, dat werken op zich een prima instrument is om die inburgering tot stand te brengen, maar ook andere organisaties waar wij mee samenwerken, bijvoorbeeld de GGZ, zit ook op dit moment in een soort transitie van denken, waarbij ze zeggen, ja, werk kan ook daar een stukje stabiliteit en structuur geven, waardoor ook die problemen beter kunnen worden aangepakt dan als dat niet zo is. Wegnemen van belemmeringen met betrekking tot toeleiding naar werk. Dan wordt met name gewezen op artikel 55 van de participatiewet. Wat zegt dat artikel? We hebben bij het herscreenen van een heel groot deel van het bestand, en dat waren er ongeveer 3600 en inmiddels hebben we daar 2400 mensen opnieuw van gezien. En daar blijkt uit dat ongeveer 50% van die mensen, en daar zijn er dus heel wat, toch arbeidsvermogen hebben. Het grote verschil met de wet voor de participatiewet was dat mensen in principe alleen regulier konden uitstromen naar werk, 100% werk, en de WSW CQ Wajong. In de participatiewet heb je de gelegenheid, ook als mensen maar ten dele kunnen werken, dus ten dele arbeidsvermogen hebben, zij toch een volledige functie kunnen krijgen. En de werkgever met betrekking tot loonkostensubsidie het deel wat niet productief is, gecompenseerd kunnen krijgen. Dat betekent dus ook in de praktijk dat veel meer mensen aan de slag zouden kunnen komen onder die randvoorwaarden. Wat we overigens wel zien bij die groep, en dat is een groep die reeds, vaak al best wat langdurig in die uitkering zit, dat die allerlei belemmeringen hebben om direct aan de slag te gaan. Zelf belemmeringen ziet of vindt of beleeft, of die zijn er ook objectief gesproken. En die hebben te maken met schuld en schuldsanering, of juist het niet doen van schuldsanering. Dat heeft te maken met verslaving. Dat heeft te maken met zorg voor kinderen en voor ouders. Dat heeft te maken met medische problemen. Dat heeft te maken met psychische problemen. En vaak zie je dat dat ook nog soms een optelsom is van die zaken. Dus dat is niet zo makkelijk om te zeggen van we hebben arbeidsvermogen vastgesteld, dus wij gaan aan de slag. Die trajecten zijn sowieso lastiger, moeilijker. En als je met mensen in gesprek bent en mensen hebben bijvoorbeeld een psychisch probleem, stelt artikel 55 ons wel in staat om de discussie aan te gaan met zo iemand, om te zeggen van, heb je dan een behandeling? Krijgt u daar medicijnen voor? Zo niet, waarom doe je dat niet? Want als die situatie op zich niet wordt aangepakt, is het effect van een traject ingaan natuurlijk veel minder groot dan als je dat wel aanpakt. En dat geldt in principe voor al die belemmeringen die er zijn. Medisch zijn er heel wat mensen zelf in hun eigen mindset die zeggen, maar ik ben ziek, dus ik kan niet werken. De mensen die vroeger in de WSW zaten, en nu nog overigens, hadden over het algemeen ook vaak medische en psychische problemen, maar die konden wel werken. Dus het hebben van een problematiek, medisch of psychisch, hoeft niet per se te duiden dat je geen arbeidsvermogen hebt en dat je niet zou kunnen werken. Maar dat betekent wel ook in de discussie met die mensen dat je dat op tafel moet leggen, die discussie moet kunnen aangaan en moet kunnen uitleggen dat dat toch wel zou kunnen onder bepaalde randvoorwaarden. Dat zijn zeg maar drie belangrijke zaken, zeker als Sensor de opdracht heeft om zoveel mogelijk mensen naar werk te begeleiden. Want de mensen die makkelijk naar werk te begeleiden zijn, zijn we inmiddels aan de slag. De economische situatie is dusdanig dat degene die, ik zou zeggen 80% arbeidsvermogen hebben, gewoon zonder al te veel problemen aan de slag gaan. Maar dat betekent dus dat die groep die overblijft, over het algemeen wat minder makkelijk aan de slag gaat, zelf problemen heeft of er ook objectief problemen zijn. En daar moeten we dus wel iets mee. Nou, dat is een van de vragen, denk ik ook aan u, van hoe ver gaan we erin en wat betekent dat dan? Financiële middelen, aan welke knoppen kunnen wij in ieder geval draaien zoals wij dan naar kijken op dit moment? Ja, dit is de exploitatie van Sensor 2019-2022. En dan zie je dat 2019 er een fors tekort is en dat loopt tot 2022 toe. Dat wordt wel iets minder. 2019 hebben wij samen met bestuur het voorstel gedaan om een deel van de reserves of het weerstandsvermogen wat Sensor heeft in te zetten om dat probleem op te lossen. Dat is ook door het bestuur als zodanig vastgesteld. Dat betekent dat we in 2019 in ieder geval in financiële zin vanuit de uitgangspunten zoals ze nu bekend zijn, want dat kan in de loop van 2019 overigens nog wijzigen. Hè. We krijgen ook de meiscirculaire. Er kunnen nog bedragen bijgesteld worden, dat kan naar boven en dat kan naar beneden. Maar met hetgeen wat we op dit moment weten, is het een sluitende begroting. En dat biedt ons als Sensor de kans, maar u ook als raadsleden de kans, om na te denken van welke opties en mogelijkheden zijn er dan, kijkend naar de toekomst en de meerjarenbegroting, waar je naar kunt kijken als die financiële situatie blijft zoals die is. Waar kunnen wij dan aan draaien? Maatregelen bij Sensor. We hebben twee specifieke punten, beschut werk, VSO Pro. Maar er zijn er nog meer te benoemen eventueel. En het participatiebudget gemeentes. Nou, maatregelen die Sensor eigenlijk in oktober, november al genomen heeft, is te kijken naar het aantal FTE's zeg maar, over die hele periode. En dan zie je dat vanaf 2018 tot en met 2022... er een reductie is van een 40-tal FTE's. We hebben al een besparing op de loonkosten. Dat zit je op die tweede regel. En die staat daar cumulatief. Maar het betekent meteen ook in de meerjarenbegroting dat je, en daar hebben we uiteraard rekening mee gehouden, stijging hebt van cao-lonen, et cetera. Dus dat kun je nooit op die manier helemaal compenseren. Dat is maar voor een deel. Als we dat niet gedaan hadden, was alleen het probleem groter geworden. Dus we zijn erin geslaagd om het probleem in te kaderen en iets te verkleinen, maar daarmee nog niet op te lossen. Hetzelfde geldt voor de besparing op kosten die we inmiddels zeg maar, in beeld hebben gebracht en waarvan we gezegd hebben, voor een deel kunnen we daar anders tegenaan kijken of kosten niet maken. Dat is wat wij op dit moment in financiële zin al gedaan hebben, de afgelopen twee maanden. Beschutwerk, dat is een van de onderdelen in de participatiewet. Persoonlijk heb ik al vaker gezegd, vond ik en vind ik nog steeds dat ze dit niet hadden moeten toepassen in de participatiewet. De participatiewet was bedoeld om de zaken simpeler te maken, eenduidiger te maken. En met de garantiebanen zoals ze die ook in de participatiewet zien, banen van 30 tot 80% arbeidsvermogen, hadden we denk ik een heel en gekomen voor mensen met een probleem. Beschut werk, daar geldt weer een andere procedure voor, een specifieke procedure met een eigen indicatie, met eigen problematiek, met financiële ondersteuning, op grond waarvan wij in ieder geval het niet rondgerekend krijgen. En dat zijn niet alleen wij hier in deze arbeidsmarktregio, maar je ziet landelijk, ten opzichte van de taakstelling die het ministerie heeft opgegeven, dat er nog maar heel weinig beschut werk is gerealiseerd. Dat heeft voor een deel te maken met de problematiek rondom de indicatie. Want bij beschut werk zou je eigenlijk een ondergrens moeten hebben van 30% arbeidsvermogen. Wij zien in de praktijk dat het arbeidsvermogen eerder nog varieert tussen de 0 en de 30. dan 30 of meer. Dus dat uitgangspunt van 30% arbeidsvermogen kijken naar het wettelijk minimumloon wil zeggen dat je ongeveer 7000 euro aan toegevoegde waarde moet kunnen realiseren. Daar komen wij lang van ons leven niet aan met de groep die wij nu onder beschut werk wel in dienst hebben. Dan zie je vervolgens dat de middelen voor begeleiding, die echt heel veel begeleiding vragen die mensen, van 8500 euro naar beneden gaan naar 7200 euro. Waarom is dat gedaan? Dat is gedaan om daaruit te kunnen financieren de no-risk polis. En de no-risk polis is wel van belang als mensen in dienst komen van een werkgever en mensen worden ziek. Een van de problemen die je vaak ziet bij deze groepen in relatie tot de risico's die werkgevers lopen, dan kan er een beroep worden gedaan op die no-risk polis. Dat betekent dat een deel van die kosten verzekerd zijn, waardoor die werkgever minder problemen heeft. Maar goed, dat gaat wel ten koste van de begeleidingsfee, dus die gaat 1300 euro naar beneden. De bonusbeschut werken vervalt in 2020, dat is 3000 euro per gerealiseerde plek. Dus er zijn nogal wat maatregelen die aan de ene kant wil men graag dat beschut werk wordt gerealiseerd. En vervolgens worden een aantal maatregelen getroffen waardoor in feite in financiële zin gewoon het al bijna onmogelijk wordt om dat tegen een nul resultaat in de praktijk te zetten. Daar hebben wij in het bestuur ook al over gesproken. En zeg maar voor 2019, toen onze financiële situatie nog redelijk rooskleurig was, hebben wij ook gezegd, nou, wij gaan actief mensen opzoeken om te kijken of die in aanmerking zouden kunnen komen voor beschut werk. Met de nieuwe financiële situatie is er gezegd van ja, laten we ons nu toch vooral beperken tot als mensen zelf komen en zeggen van goh, ik denk dat ik daarvoor geïndiceerd kan zijn of kan worden, om die wel op te pakken, want dat is uiteindelijk wel wat de wet zegt. Maar daar zelf op dit moment veel minder zeg maar enthousiasme voor op te roepen, omdat iedereen die wij plaatsen in beschut werk in principe een negatief resultaat oplevert op het totaal. Dus dat is een hele inhoudelijke, waarvan wij zeggen wij zouden daar, en het bestuur heeft daar mee ingestemd, maar uiteraard kunt u daar ook iets van vinden en kan u ook iets heel anders vinden. Deelt dat een stukje of lost dat een stukje van de problematiek op, hij maakt hem in ieder geval niet groter. VSO Pro, dat is een andere activiteit die wij doen. VSO Pro zijn leerlingen van het bijzonder onderwijs, speciaal onderwijs en van praktijkonderwijs. Die of die school wel of niet afgemaakt hebben, soms ook tussen het wal en het schip raken. Die hebben over het algemeen geen recht op een uitkering. Dus doen geen beroep op buigmiddelen. En toch is daarvan gezegd, want dat is natuurlijk op zich wel een hele kwetsbare groep. Jongeren vanaf 18, 17, 18, 19 jaar. Die als die thuis gaan zitten, vervolgens wel tot allerlei andere problemen waarschijnlijk aanleiding kunnen gaan geven. Gezien ook onze financiële situatie hebben we gezegd van nou, dat pakken we toch op. En dat betekent dat wij inmiddels zo'n 100 FTE's aan VSO Pro-leerlingen in dienst hebben, onze direct werk BV, dan wel bij reguliere werkgevers hebben geplaatst. Ook met loonkostensubsidie. Alleen die loonkostensubsidie die wij betalen, zou normaal gesproken uit de uitkering gefinancierd worden. Omdat die mensen geen uitkering hebben, betalen wij dat uit onze eigen exploitatie. Nou, die was tot en met 2018 positief, dus dat konden we ook betalen. We hadden daar ook nog een reserve voor voorzien. Maar goed, als de financiële problematiek zo is, zoals die is, dan is dat natuurlijk wel een vraag van wat gaan we daarmee doen? Want het moet wel gewoon ergens uit betaald worden. Ja, iedereen, want ik heb nu 3 gemeentes gehad en alle gemeentes zeggen, en die hoor ik ook zeggen van nou, dat is eigenlijk wel hartstikke goed dat dit gebeurt. Ja, daar zijn wij met u eens dat dat hartstikke goed is. Alleen, als wij 4,5 miljoen tekort komen, is wel de vraag, waar gaan die miljoen die dat kost, en als wij nog meer mensen zouden aannemen, wordt dat nog een hoger bedrag, waar gaan we die dan uit financieren? Ook een voorbeeld van een activiteit die wij doen, die denk ik maatschappelijk zeer relevant is, maar als je kijkt naar de buigmiddelen en de uitkeringen, eigenlijk geen schadelast beperkt. Want ze hebben geen schadelast omdat ze geen uitkering hebben. Dus ja, dat is wel gewoon een punt. Dus de berekening die daaronder ligt, zeg per saldo, zeg kom maar, en als die groei bij scenario 3 doorgaat, dan zie je dat bedrag in rode cijfers 2,2 miljoen. Ja, dat stijgt natuurlijk naarmate het aantal mensen wat je daarin opneemt groter wordt.
Ja, zeker. Uiteindelijk komen die jongeren toch ook een keer in de bijstof, in de schulden, weet ik wat. Je kunt het toch niet zo zwart-wit zeggen dat uiteindelijk wordt het toch ook misschien wel een deel, tenminste, van die mensen wordt jullie doelgroep. Of zie ik het dan verkeerd?
Nee, ik denk dat dat helemaal waar is. Dat is denk ik ook niet zozeer de vraag. Want ik denk dat iedereen ook hier waarschijnlijk zal beamen dat het feit dat je die mensen, die jonge mensen, werk geeft, structuur biedt, dat ze aan de slag zijn en een inkomen genereren, dat dat heel goed is. Mm-hmm. Ja, daar ben ik met u van mening dat dat zo is. Punt is alleen, wij betalen dat nu uit onze totale financiering.
Ja.
Ja, als je daar 4,5 miljoen tekort komt en dit kost ongeveer een miljoen bij dit aantal, is wel de vraag van ja, hoe gaan we dat dan vervolgens financieren? Dus ik denk dat het belang of nou, de maatschappelijke relevantie hiervan niet zozeer de discussie is. De vraag is wel van hoe ga je dat dan vervolgens wel financieren met elkaar?
Ook bij jullie cliënt worden, bedoel ik.
Dus ja, als je lang genoeg wacht, is het risico dat ze uiteindelijk cliënt worden. Is zo, dat klopt.
Ja. En uiteindelijk krijg je daar dan misschien in die tijd wel buikmiddelen voor. Maar in feite zijn dat wel
toekomstige cliënten. Nee, op zich is dat waar. Ja.
En dan moeten we er heel veel tijd te stoppen om ze dan in het, zeg maar, naar werk toe te geleiden.
Ook met dat is waar. Ja, je stelt eigenlijk het proces wat je op termijn kunt verwachten bij die groep. Stel je uit. Maar die komende keer, als we dit niet doen, toch weer uiteindelijk bij Sensor terecht, omdat ze dan wel een beroep doen op de uitkering.
Ja,
dat klopt.
Sorry, en een jongere vanaf 18 jaar kunnen pas een beroep doen op de uitkeringen. De jongeren die wij met VSO Pro benaderen, die zijn veelal 16, 17 jaar. En als je die inderdaad 2 jaar op de bank laat zitten, dan raken ze buiten beeld.
Ja, dan krijg je een beetje dezelfde discussie als met die statushouders.
En dan krijgen we er extra jeugdzorgkosten bij, even voor de duidelijkheid.
Een van de mogelijkheden die ik hier vanavond wel wil aangeven, en die op zich geen extra beroep doet overigens op de financiële middelen van de gemeente, is het participatiebudget. Misschien toch enige uitleg, want ik denk dat het anders lastig is. Bij de vorming van Sensor, gemeenschappelijke regeling, is in principe afgesproken dat alle middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor het uitvoeren van de participatiewet over zouden gaan naar Sensor. En dat daarnaast een deel van de algemene middelen, en dat zat gekoppeld aan de aantal uitkeringen, de oude situatie die ook voor de vorming van Sensor al aan de orde was, is ter financiering van een deel van die organisatiekosten. Dat participatiebudget werd door een aantal gemeentes ingezet, en dat mocht overigens ook nog in de oude bijstandwet, bijvoorbeeld voor formatie en de financiering daarvan. Dus toen wij bezig waren met de vorming van de gemeenschappelijke regeling en van Sensor, is ook aan de orde gekomen, ja, eigenlijk zou daar geld over moeten. Maar dat zat in principe bij een paar gemeentes gewoon vast. Dat kon men niet, zeg maar, vrijmaken. Dat was een heel heikel punt, dat was ook een zwaar politiek punt. En ja, toen heb ik, zeg maar, op een gegeven moment geprobeerd daar een oplossing voor te vinden. Door te zeggen, kijken naar de situatie van Helmond, dat als maatstaf nemen en zeggen van, nou, dat deel wat over kan, dat drukken we uit in een percentage van het totaal. En het deel wat bij de gemeente blijft, drukken we ook uit in een percentage. En dan krijg je een percentage, en toen wij begonnen was dat 47,53. En daar zit natuurlijk enige dynamiek in. En dat betekent, als je alles optelt, dat, en je kijkt naar 2020, de gemeentes toch nog 2,9 miljoen euro zelf houden. En in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat in principe dat geld ook besteed zou moeten worden aan de participatiewet. En ook zoveel mogelijk bij Sensor zou moeten worden ondergebracht om daar activiteit uit te financieren. Dat is door sommige gemeentes wel gedaan, door een aantal gemeentes ook niet gedaan. Kijk, als dit geld wat in principe toch beschikbaar wordt gesteld door het Rijk voor het uitvoeren van de participatiewet richting Sensor zou gaan, en je houdt in de gedachte die 4,5 miljoen die we tekort komen, dan is die 2,9 miljoen daar natuurlijk wel een behoorlijk grote oplossing in. Dan komen we overigens nog wel middelen tekort. Dan durf ik in ieder geval de uitdagingen wel aan. En daar ben ik dan misschien niet helemaal zelf meer verantwoordelijk voor. Want ik ben op pensioen. Maar daar zou ik ook gezegd hebben, want ik werk onderhand 19 jaar bij Atlant en bij Sensor. Om die uitdaging aan te gaan, om die miljoen die je dan nog tekort komt, om die intern bij Sensor toch op een of andere manier op te lossen.
Ter verduidelijking, hè? Want u gaf zojuist aan, een aantal gemeenten houdt het geld zelf en een aantal niet.
Nou, je houdt het zelf, ze houden het allemaal zelf, maar besteden het niet aan participatieactiviteiten. Ja.
Precies. Hier staat het rijtje van deelnemende gemeenten. Legt u eens uit wie bij welke categorie hoort?
We hebben de vraag gesteld aan de gemeente zelf. Ik weet het van twee gemeentes in ieder geval zelf van wat ze voor die middelen dan doen. Dus daar moet ik nog antwoord op krijgen. Ik weet dat Deurne zeg maar, het hele budget heeft besteed aan een versnelling van de herscreening. En voor projecten in het kader van bijvoorbeeld statushouders. Asten besteedt uit voor een deel aan de formatie van René Wakker. Die met name moeilijk plaatsbare jongeren begeleidt. Dus er zijn een paar gemeentes die dat doen. Er zijn ook een paar gemeentes waarvan ik in ieder geval nog niet terug heb gehoord wat ze er dan wel mee doen. Want dat hoeft niet per se bij Sensor. Het zou ook kunnen dat ze dat bij andere regio's. Maar daar heb ik geen kennis van en ik verwacht overigens dat dat niet zo is. Dus een aantal gemeentes besteden dat geld wel zoals het afgesproken is. En een aantal gemeentes, denk ik, zal de conclusie zijn als ik die antwoorden heb, zullen moeten zeggen ja, daar hebben we nog niet aan participatieactiviteiten besteed. Maar daar krijg ik wel duidelijkheid over als ik zeg maar, de antwoorden op die vraag heb gekregen. Want daar hebben we het in het bestuur ook over gehad. En zei, nou, dan moeten we maar inventariseren wat er dan voor die middelen ook door die gemeentes gedaan wordt. Dus daar komt antwoord op.
Nee, voor de duidelijkheid, René Wakker is participatiecoach en komt van Sensor. Ja. Dus wij besteden het geld aan Sensor.
Ja, nee, ja, precies. Dus even kort samenvattend, we hebben een aantal concrete dingen genoemd, we hebben in financieel een paar dingen genoemd. Wij als organisatie kunnen in principe maar betrekkelijk weinig knoppen draaien. We hebben formatie, we hebben ook een opdracht en een verplichting vanuit wet en regelgeving dat mensen die voor een uitkering komen, die moeten wij gewoon in behandeling nemen. En we hebben natuurlijk bijvoorbeeld vanuit die herscreening alle mensen in beeld gebracht. En dat is op zich denk ik toch goed, ook voor gemeentes, om te weten hoe dat uitziet. En daar is bijvoorbeeld uitgekomen, ik weet niet of jullie 23 november zijn jullie geweest volgens mij van de Tour de Sensor. En anders nodig ik jullie nog wel een keertje uit om nog een keertje door de analyse van jullie bestand te gaan. Maar dat een groot deel van de mensen die langer dan 5 jaar in de uitkering zitten, dat is bijna 70%, die vallen in de categorie 0 tot 30. Dus als je kijkt van, nou, als je nou naar dat hele bestand kijkt van zo'n 200 dossiers, 250 mensen zijn dat in Asten, dan valt al een heel belangrijk deel in feite buiten de categorie naar werk kunnen begeleiden. Wat we wel op dit moment ook heel nadrukkelijk doen, is activiteit rondom die statushouders. We hebben in Asten op dit moment zo'n 30 statushouders in 2 groepen van 15 verdeeld. Daar zijn we ook mee richting werktrajecten. Dat gaat ook vrij succesvol. Daar hebben we in Geemert Bakel ook gedaan, zo'n traject. En je ziet, als je die mensen in principe dan bijvoorbeeld opleiding geeft tot heftruckchauffeur, VCA-opleiding, relatief korte opleidingen, maar die wel in de markt gewoon gevraagd worden, dat die mensen op dit moment zeker toch makkelijk geplaatst kunnen worden. Dus ik zeg altijd, de statushouders zijn eigenlijk onze pareltjes als je kijkt naar de potentie die mensen hebben. Taal is bij inburgering een probleem, hoeft bij werk niet per se een probleem te zijn. We hebben in deze regio, ik denk ook zo'n 100.000 Poolse werknemers hier werken. Die spreken ook bijna allemaal geen Nederlands. En toch kunnen die perfect werken. En dat geldt voor statushouders ook. Je moet die wel, en dat doen we dus wel bij dat werken. Taal, werkvloertaal is dat specifiek om daar wel een start mee te maken. En samen met ROC hebben we dus een programma ontwikkeld waardoor dat ook geactiveerd wordt. En worden mensen ook in die groepen, zeg maar, die enthousiasmeren elkaar ook. Ja, ik zou zeggen, na elkaar in positieve zin een beetje op. Van, goh, kun jij dat? Dan kan ik dat ook. Of doe jij dat? Ja, maar dan wil ik dat ook. Door ze in groepen te zetten, krijg je een stukje groepsdynamica die in positieve zin uitwerkt op de motivatie van mensen om te laten zien dat ze dat ook kunnen. Dus daar zijn we op dit moment ook behoorlijk stevig mee bezig. Ik zei al, in Assen zijn we op dit moment met 30 statushouders aan de slag. Daar zitten er 15 van in werktraject. Dat moet nog afgesloten worden, maar ik ben ervan overtuigd dat een belangrijk deel van die mensen in de loop van dit jaar. En ik kan niet zeggen dat is volgende maand of de maand erop. Hangt een beetje af van het maatwerktraject wat bij die mensen geldt. Gewoon wel gaan werken. Nou, dus ik denk dat dat ook mogelijk is. En dan kom ik toch nog eventjes terug op die belemmeringen. Want een ander deel van het bestand heeft dus wel die belemmeringen. Die zouden kunnen gaan werken, zouden in aanmerking kunnen komen voor een garantiebaan. Maar daar moet nog wel iets mee gebeuren. Nou, en daar iets mee gebeuren heb ik net proberen uit te leggen wat dat kan zijn. En dat vraagt toch gewoon meer capaciteit en indringender gesprekken met mensen die vaak al jaren in een bepaalde situatie zitten, hun leven daar ook op ingericht hebben en nu in één keer door ons worden geconfronteerd met de vaststelling van, goh, jullie hebben wel arbeidsvermogen. Dus dat is wel eventjes ook in hun eigen mindset dat daar iets moet gebeuren. Nou, de mate waarin wij dat kunnen faciliteren en wij daar ook in actieve zin iets mee kunnen, is denk ik wel heel belangrijk voor of je een deel van die mensen toch nog aan de slag krijgt. Dat is ook een van de punten, denk ik, als je overwegingen moet maken van waar zet je capaciteit op in en waar kies je dan voor, of je dat bij die groep doet of bij de groep waarvan je zegt, nou, daar hebben wij nog een soort tussenselectie in gemaakt, de nog makkelijker plaatsbare. Dan krijg je in principe een soort rangorde van makkelijk plaatsbare, iets moeilijker tot heel moeilijk. Ja, daar kun je keuzes in maken. Wat wil je daarmee? Kijk, vanuit de participatiewet, toch nog eventjes de doelstelling is iedereen laten participeren en eigenlijk iedereen ook zoveel mogelijk in werk laten participeren. Dat is uiteindelijk de doelstelling. Maar goed, ik denk dat je ook je ogen niet moet sluiten voor financiële problematieken die er zijn. En ik denk dat je die twee wel met elkaar ook in evenwicht moet brengen. 2019 geeft ons de gelegenheid om daar ook goed over na te denken. En ja, ik hoor graag van u, van hoe u tegen die situatie aankijkt. Welke opties u zelf nog wel of niet ziet. Hoe u daarin staat, wat wij mee kunnen nemen. Want dat is ook wel de afspraak die wij met het bestuur hebben gemaakt. Ik denk niet dat wij vandaag komen tot oplossingen, maar wij proberen wel bij gemeentes op te pakken, op te vangen wat men en hoe men daarnaar kijkt, om zeg maar in de loop van het tweede kwartaal een soort scenario voorstel te maken van dit zou kunnen, dit zou kunnen, dit zou kunnen, en er horen die plaatjes bij. Want dan moet je het toch proberen financieel te maken, anders heb je er vervolgens niet zo heel veel aan. En wat betekent dat dan?
Mag ik een vraag stellen?
Ja, zeker.
In hoeverre gaan jullie om? Kijk, we noemen het altijd zo een granieten bestand. Er zijn mensen die al 100 jaar bij je spreken, ja. Thuis zitten. En daar kun je in blijven investeren. Kun je geld in blijven stoppen. Of je kunt op een gegeven moment zeggen van, nou, laat die elke maand gewoon een uitkering krijgen en verder niks. Kost het mij in ieder geval ook niks extra's. Hoe staat hij daarin?
Ja, dat vind ik een politieke keuze. Laat ik zeggen, dat is ook aan jullie. Ik heb net daarom niet voor niks even gezegd, wat is de bedoeling van de wet. Maar goed, als je daar vanuit het Rijk onvoldoende financiële middelen voor krijgt, dan zul je toch keuzes moeten maken. Kijk, een van de knoppen waar wij wel aan kunnen draaien is toch meer mensen naar werk begeleiden. Daarom dat ik ook specifiek die groep noemde, omdat die kost wel meer kruim om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Maar goed, als iemand niet in de uitkering zit, is dat toch 14.500 euro. Als je er 100 meer uit de uitkering krijgt, is dat 1,4 miljoen euro. Laat ik zeggen, juist in de groep die misschien nog wel wat moeilijker te begeleiden is naar werk, zit wel de grootste mogelijkheden om dat te kunnen. Kijk, en degene die qua leeftijd, dat is denk ik ook realisme, boven de 60 zijn en al langer dan 5 jaar in een uitkering zitten, dat zou niet de groep zijn waar ik dan aan zou beginnen, bij wijze van spreken, als prioriteit. Daar kun je dan nog wel verschillende keuzes in maken. En ik denk dat een deel van die mensen op zich bij zo'n keuze ook zou kunnen zeggen van, nou ja, ik zie dat als een soort basisinkomen. Ik heb mijn leven daarop ingericht. Prima. Laat het maar zo. Dat kan, hè. Dat ik zeg, want je ziet nou ook waarom zijn die bestanden zoals ze zijn. Ook daar zie je dat mensen pas met de AOW gaan als ze 67 worden. Vroeger was dat 65. Dus een deel van de omvang van het bestand wordt ook gewoon door dit soort maatregelen kunstmatig langer in stand gehouden. Dat is nou eenmaal zo. Dat is over een aantal jaar weer uitgegroeid, maar dat is op dit moment ook nog wel de situatie.
Kijk even naar de tijd. Kunt u tot een afronding komen?
Ik ben afgerond met mijn verhaal, dus ja. Ik wacht op eventuele opmerkingen, suggesties van uw kant.
Voorzitter, is er nog gelegenheid om een vraag te stellen? Want dan wil ik dat graag.
U krijgt dadelijk twee termijnen.
Maar ik bedoel aan deze meneer.
Als u een verduidelijkingsvraag hebt, heb ik gezegd, ja. Mag u hem stellen.
Oké. Okay. U noemde de groep inburgeraars, u noemde ook de groep mensen met een arbeidsbeperking. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de toegang tot de lokale arbeidsmarkt? Is er werk voor deze mensen?
Er is werk zat. Nee, maar er is werk. Op dit moment is er gewoon werk genoeg. Ons probleem is meer dat wij mensen zodanig zeg maar, kunnen begeleiden en kunnen instrueren, kunnen motiveren om dat te doen, die stappen te zetten, dan dat wij moeten zoeken naar werk. En er zijn andere tijden geweest, maar daarom zeg ik met deze economische situatie, ik zeg dat intern ook, als het nu niet lukt, dan lukt het nooit, bij wijze van spreken.
Dank u wel.